Welkom bij de Inspirerende Vrouw, de podcast van Bureau Delight en de Ambitieuze Zakenvrouw. Ik ben je host Marije van den Berg en elke maand ga ik in gesprek met een inspirerende vrouw die jou zeker wat te vertellen heeft. Luister mee, geniet en laat je inspireren. Ik zit vandaag in de studio met Janine van der Maas. Janine, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mocht komen.
Ik vind het echt een voorrecht om ook met jou in gesprek te mogen gaan. Juist ook over hormonen, hormoonbalans en ook jouw verhaal daarin. Kun je ons eens meenemen in jouw verhaal?
Nou, dat is een mooie. Ik denk dat het stukje verhaal in van een stukje kennismaking met hey, hoe ziet mijn hormoonhuishouding er nou eigenlijk uit? Dat voor mij begon pas na mijn zwangerschap, wat eigenlijk best een beetje gek is. Ik heb ooit aan het begin van ons huwelijk de pil geslikt. En ben daarna eigenlijk vrij vlot zwanger geraakt. En rolde er voor mijn gevoel een beetje door. Heb ik me er niet heel veel mee bezig gehouden. Totdat ik eigenlijk graag meer aan gezinsplanning wilde doen. Dus toen zijn we eens gaan onderzoeken van hey, hoe werkt dat dan? Ik was vaak best wel onregelmatig ongesteld. Ik had eerder al gemerkt van nou, die pil die werkt eigenlijk niet voor mij. Die wil ik liever niet meer.
Ja, want wat merkte je door pilgebruik?
Ja, met name de somberheid. Ja, dus een stukje korter lontje, meer geïrriteerd. Maar zag ook wel eens, ik denk dat mijn man dat nog meer merkte dan dat ik dat merkte. Die had er nog meer last van. Maar dat was toen voor ons wel dat we zeiden van nou, dit wil ik eigenlijk niet nog een keer.
Nee, terwijl eigenlijk als je bij de huisarts binnenstapt en je zegt van hey, ik zou graag mijn gezinsplanning willen reguleren, is de pil eigenlijk een van de eerste dingen die ze voorschrijven.
Ja, echt heel standaard. Ja. En ook wel gewoon heel makkelijk.
Ja, ja, 1,3 miljoen Nederlandse vrouwen slikt de pil.
Ja, dat is echt heel erg
echt
veel.
Echt veel, ja. Dus het is eigenlijk een beetje de vanzelfsprekendheid dat als je iets wil doen aan anticonceptie of geboorteplanning, dan krijg je al snel te maken met de pil.
Ja, de pil.
En jij
de
zei
spiraal.
Van, hey, dat hormonale geboortebeperking, dat is niet mijn ding.
Nee.
Wellicht ook dat je man dat ook aangaf. Van, nou, ik heb genoeg beleefd daarin.
Ja, ja. Ik zit even te denken, is dat zo? Ja, nou, wel samen, ja. Ja. Terwijl toch, ik werd best wel onregelmatig ongesteld. En daar kreeg ik eigenlijk best stress van. En vervolgens dacht ik, oh, ik heb stress, dus dan komt het daardoor. En uiteindelijk ben ik toen nog wel een periode de pil gaan slikken. Eigenlijk omdat dan mijn cyclus regelmatig was. En dat gaf dan een stukje controle, een stukje zekerheid. En totdat ik dan een burn-out raakte. Nou, denk ik sowieso dat als je in een burn-out zit, dat je hele hormoonhuishouding ook volledig op z'n kop staat. Dus het raakt elkaar allemaal. Maar ik was toen ook aan de pil. En ik heb toen ook gezegd van, nee, ik wil hier vanaf. Ik wil van al die hormonen af. Ik ga eens kijken van, hey, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in mijn lijf? En ik ga dat bijhouden. Nou, aan het begin wilde ik heel brave temperaturen. Dacht ik, nou, ga ik eens kijken van, hey, wat gebeurt hier nou? Ik had een soort overzicht gemaakt voor mezelf. Van, hoe werkt het eigenlijk in een cyclus? En wat gebeurt er nou met je hormonen? Hoeveel dagen duurt wat? En ik ga in die zin ook wel lekker, denk ik, op feitjes.
Ja, want dan heb je regie, controle, zeg maar, zoals als je het volgens het boekje zou gaan.
Ja, super fijn leek me dat.
Ja.
En toen kwam ik eigenlijk pas achter van, oh hey, maar het werkt heel anders bij mijn cyclus. En toen ben ik uiteindelijk naar de huisarts gegaan. En heb ik met haar gekeken van, joh, wat kan ik hiermee? Nou, de huisarts die heeft toen wel een onderzoekje gedaan. Dus ze heeft toen wel gekeken naar die hormonen. Maar ze gaf zelf wel aan van, nou, ik heb hier niet heel veel kennis van. Het zou mogelijk PCOS kunnen zijn.
Dus dat zei de huisarts eigenlijk al meteen? Van toen je, want je kwam dus bij de huisarts met al schema's hoe je het bijgehouden had?
Of, ja.
Ja, dat is echt de tip. Ook als je nu luistert en je zegt van, hey, ik ben eigenlijk aan het verkennen hoe werkt mijn cyclus eigenlijk. Wanneer ga ik van de ene fase over naar de andere fase? Eigenlijk het eerste wat we altijd adviseren is, ga je cyclus eens tracken, ga het eens bijhouden. Dat is ook wel waarom dat we bijvoorbeeld de hormogelijk planner hebben ontwikkeld. Zodat je dat gewoon makkelijk in je agenda kunt doen als je papieragenda handhaaft.
Want dan kun je heel makkelijk dat gewoon opschrijven. In plaats van dat je het ergens opschrijft en denkt, oh, hoe zat het dan? Waar is mijn blaadje nou gebleven? Of dat je je telefoon op zoek moet naar waar kun je ergens die aantekening vinden? Maar dat je dus op die manier echt daar ook bewust van wordt. Van oké, hoe is mijn cyclus dan? Is het regelmatig? Wat zijn de kenmerken? Hoe voel ik me op welke dagen dan ook?
Nou, en dat bijhouden is denk ik echt wel belangrijk. Want ik heb wel gemerkt dat ik wist wel van, oh, ik heb een onregelmatige cyclus. Maar hoe precies? Ja. Of hoeveel dagen dan? Of ik had geen idee. Ja. En nou, inmiddels ben ik erachter van, oh, mijn cyclus duurt sowieso 35 dagen. Dat is heel erg lang.
Ja. Kan zelfs nog langer, maar ja. Dat is wel wat je daarin weet, zeg maar. 35 dagen.
Maar ik dacht altijd, nou, 28 dagen voor mijn idee. Dat was normaal, ja. Zo hoort het, ja. Zeg maar. Bij mij varieerde mijn cyclus op een gegeven moment ook naar 60 of naar 80 dagen. Maar ik denk, als ik dat niet echt bijgehouden had, had ik dat niet geweten. Want dan heb je een soort globaal idee van, oh, volgens mij klopt het niet echt, maar...
Ja, wat het dan precies is. Of dat je echt denkt, oh, wanneer was ik nou voor het laatst echt ongesteld?
Ja, dat vergeet je dan toch een soort. Of dan heb je niet echt beseft, of ik in elk geval niet, van oh, hoe lang dat dan daadwerkelijk is of zo. En met die feiten, daar heeft een huisarts denk ik ook wel heel veel aan. Maar zelf ook. Je krijgt zelf ook veel meer kennis over. Oké, maar wacht even, hoe zit mijn lijf dan in elkaar? Het is denk ik ook een mooie start.
Ja, schrok je ervan toen je echt zicht kreeg op hoe wisselend jouw cyclus was?
Ja, maar ook niet. Het was denk ik ook wel een bevestiging van dat gevoel van, nou, er klopt iets niet. En hoe zit dat dan? En dan, dat is wel weer mooi, geven cijfertjes ook wel weer een stukje controle.
Ja, ja.
Dat je denkt, oh, maar het klopt echt niet.
Ja, er is niks mis met jou, zeg maar. Als in dat je denkt, heb ik zelf niet goed opgelet?
Nee.
Maar je merkt echt, oh, er is dus echt iets wat te onderzoeken valt. Van oké, wat is er nu echt gaande in je lijf?
En ik moet wel heel eerlijk zeggen, als je dan in eerste instantie gaat googlen, denk je wel van, oh, wat is er aan de hand? Dan er kan natuurlijk een soort van alles zijn. Dus het geeft ook wel een beetje, ja, in die zin wel een beetje spanning, denk ik.
Ja, want het kan ook tekenen zijn van vervroegde overgang.
Ja.
Verzinnen zo gek niet.
Dat is
zeg maar,
een van de dingen waarvan ik dacht, ik denk, oh nee, wat is er aan de hand? Ja, dan ga je daar eigenlijk wel mee naar de huisarts. Ik ken de PCOS, kende ik niet. Ik had er nog nooit van gehoord.
Ja, toen zei de huisarts, misschien is het wel PCOS. Dus ik kwam thuis en ging googlen.
Ja, dan ga je googlen. Ja.
Wat vond je?
Nou, wat ik vond was in eerste instantie die informatie over dat er dus allemaal kiestes op je eierstokken zitten. En in eerste instantie denk je, kiestes. Wow, wat is dit? Want voor mij was het woord kiestes best wel gekoppeld, toch wel denk ik aan kanker.
Yeah.
Dus ik dacht, oh, dit is echt niet goed. Maar als je dan verder gaat lezen, dan nou ja, zie je een stukje uitleg. Misschien is het mooi om iets te delen over, hey, wat is PCOS nou eigenlijk? Letterlijk, moet ik even heel goed zeggen, is het een polycystieus ovariumsyndroom. En de letterlijke betekenis daarvan is dat er dus allemaal follikels op je eierstokken zitten die niet rijp geworden zijn of die niet voldoende gerijpt zijn. Vaak is er ook niet een dominante eicel, waardoor je minder vaak een eisprong hebt, een eisprong krijgt.
Ja, want normaal gesproken heb je meerdere follikels die zich ontwikkelen in een gezonde cyclus. En dan is er dus eentje dominant en die springt. Soms zijn dat de twee, dan heb je een meervoudige eisprong. Ja. Dan kan je dus een meervoudige tweeling krijgen, zeg maar twee eigen tweeling. Maar dus door het springen van dat ene eicel, ja, wordt eigenlijk je normale cyclus in gang gehouden. Met dus ook de gezondheidsvoordelen van dus een cyclus met een eisprong. En in jouw geval is het dus in sommige gevallen zo dat er geen eisprong plaatsvindt.
Klopt, ja. En het is, ik had ook even gewoon gekeken naar, hey, hoe zit dat nou met die feitjes? Nou, in principe heb je 8 of minder cyclussen per jaar. Dus je hebt gewoon echt minder eisprongen vaak in een jaar. En dat is wel leuk op het moment dat je jouw boek leest en de hele hormoonwereld daarachter leest. Denk je, ja, er gebeurt dus van alles met je hormonen wel of juist niet. Waardoor je gezondheidsvoordelen mist, maar ook bepaalde gezondheidsklachten hebt.
Wat zijn de klachten die jij hebt aan de hand van PCOS?
Ja, ik vermoed dat... Ik had heel erg vermoeidheid die aanbleef. houden. En ik heb heel lang gedacht, oh, dat komt van mijn burn-out. Komt wel goed. Dan ga je ook wel zoeken naar een stukje leefstijl. Maar verder niet echt. Maar vermoeidheid is voor mij wel een belangrijke. Overbeharing, een stukje wat ja, waarschijnlijk daar ook vandaan komt. Ja, ik heb dus minder vaak een cyclus. Ik heb minder vaak een menstruatie. En ik merk dat heel erg in mijn lijf. Als je kijkt naar de seizoenen, zeg maar. Ik ben nog een beetje op zoek naar, hey, hoe werkt dat dan bij mij? En welk seizoen is dat daadwerkelijk zo lang als dat het voelt? Maar ik merk dat er een bepaald moment is in mijn maand waarin die vermoeidheid komt. En dat het voor mijn gevoel heel lang duurt. Zeker op het moment dat er 2 maanden overheen gaan.
Ja, ja.
Eigenlijk voordat je lichaam weer ja, dat opschoonmoment heeft. Ja. Dat je weer energie hebt.
Zoals ik dat ook zeg. Hè, zeg maar, mijn moeder zei altijd, hè, als je dan ongesteld bent geweest, voel je daarna altijd zoveel beter.
Ja, echt.
En dat heeft mij altijd geleerd om eigenlijk op een hele positieve of een rijkhalsende manier misschien wel te kijken naar de menstruatie. Van, oh ja, zeg maar, dan heb je een tijd, een seizoen van dat je ja, wat minder energie hebt en een beetje lamlendig voelt. Maar je weet, hè, vanaf het moment dat ik ga vloeien, ja, dan werk ik weer toe naar gewoon het moment dat je echt gewoon heerlijk in je vel zit.
Ja.
En als dat natuurlijk langer uitblijft, dan heb je ook minder van die eigenlijk hoogtepunten ook echt in je cyclus.
Klopt. En ik vind het soms heel veel geduld vragen om, dan denk ik weet niet wanneer het komt.
Ja.
Ik zou nog wel heel graag willen leren. Ik moet even een slokje water nemen hoor. Kijk, als ik zou weten wanneer mijn eisprong is, denk ik, oh, daar zou ik nog wel graag meer over willen leren. Dan hoop ik dat ik uiteindelijk toch beter kan weten van, oh, maar wanneer komt dan mijn menstruatie? En nou ja, heb ik deze maand wel of geen eisprong gehad? Ik denk wel dat ik meer nog zou kunnen groeien in kennis daarover.
Ja, en ook je eigen lichaam daarin te kennen.
Ja.
Dat je ook niet meer, dus weet je, je deelde al even, ik hou er ook gewoon van om daar een beetje regie op te hebben.
Ja.
Dat je de signalen van je lichaam liet verkennen. Van oké, okay, dan zit ik dus ergens daar in de cyclus. Ja. Wat voor een vrouw die een regelmatige cyclus heeft, zoals bij mij, is dat veel makkelijker. En is het ook bewust worden en je lichaam leren kennen. En ook merken hoe reageer ik dan emotioneel of gewoon ook in mijn koppie op dingen.
Ja.
En dat is voor jou nog meer werk, omdat het dus zo onregelmatig is. En dat je echt ja, moet gaan kijken, oké, okay, wat merk ik aan mijn lijf? Wat merk ik in mijn koppie? Wat merk ik in mijn emoties?
Ja.
En wat zijn dan de signalen die voor mij bepaalde ja, hoogtepunten eigenlijk of kenmerken ook benoemen daarin?
En dan voor de korte termijn. Want ik weet nog dat ik heel erg met mijn cyclus bezig was. En ik had ik heb het in een mooie cirkel gezet. En al die seizoenen daarin. En ik had alles. Ik wilde een soort gebruiksaanwijzing maken voor mijn eigen cyclus. Nou, dat was heel leuk, want ook in mijn omgeving, ik had daar gesprekjes over met vrouwen om me heen. En die waren daar of niet mee bezig, of die hadden daar geen kennis van. En ik vond dat vond ik heel leuk. Toen jouw boek kwam, zei ik wel gekscherend van, oh, Marie heeft het boek geschreven wat ik eigenlijk had willen schrijven. Zeg maar gewoon dat stukje kennis delen. Maar voor mij kwam het echt wel een beetje rauw op mijn dak dat het voor mij helemaal niet werkt.
Ja.
Of in die zin niet werkt, dat ik niet kan zeggen, joh, als ik nu deze maand mijn cyclus ken, weet ik hoe ik volgende maand mijn leven in kan plannen.
Ja.
Want dan kan ik er rekening mee houden.
Ja, dus het kost voor jou gewoon veel meer moeite. En de vraag is ook, zal daar dus zeg maar echt die regelmaat in te vinden zijn? Wat je net zei, 38, 35 dagen.
35, ja.
Maar als daar een keer door omstandigheden een 60 dagen cyclus in zit, ja, dan kan je kan niet ervan uitgaan, oh ja, dat is dus mijn cyclus. Daar zit toch een bepaalde mate van regelmaat in.
Ja.
En bij mij is het 28 min 1 derde. Ik ben echt super regelmatig ongesteld. Dus ik kan er echt mee rekenen. Dat maakt het voor mij enorm makkelijk. Maar ik weet wel dat dat een uitzondering is. Hè? Dat je echt gewoon de klok erop kan zetten. Maar dan nog door stress of door, en laatst had ik een overlijden dichtbij, zeg maar, dan merk je gewoon dat je daar je lichaam gewoon op reageert. Dan is gewoon, zoals ik dat in een boek ook noem, de stressas die enorm bepaald is. Als je heel veel stress hebt in je lijf, ja, dan gaat stressregulatie altijd voor je cyclus. Want stress gaat daadwerkelijk over, blijf je leven of niet? En nu is dus een overlijden niet een doodsbedreiging voor mij, maar mijn lichaam ervaart dat hetzelfde als dan wanneer ik weet ik veel, laatst aan het wandelen was en een auto recht op ons afkwam en die ons echt niet gezien had. Dus of dat hij op zijn telefoon bezig was te besturen, ik weet niet. Maar het was echt, nou, dan heb je dus ook heel veel stress. Dat is echt acute stress, echt voor levensgevaar, want we moesten echt aan de kant springen. Maar dus stress op je werk of wat dan ook, doet hetzelfde met je lijf. En je systeem interpreteert dat soort stress ook als heel bedreigend. Wat dus ook je cyclus dus in de war kan gooien.
En het mooie is, omdat jij je lichaam zo goed kent, herken jij ook van, hé, maar dit is nu wat er gebeurt in mijn lijf. Of, hé, dit zou invloed kunnen hebben op mijn cyclus. En ik denk dat ik dat ook wel steeds meer ben gaan leren. Ik heb denk ik in mijn burn-out geleerd en om stil te gaan staan en stil te gaan zitten. Dat zie ik nu ook wel echt als iets heel erg, ja, ook wel heel bijzonder. Het blijft een beetje een cliché, want ik gun het nog steeds niemand en mezelf ook nooit meer. Maar daar leer je wel meer vanuit dat hoofd in dat lijf te komen.
Ja.
En dat is eigenlijk wel een soort voorwaarde om die cyclus, om daar vat op te krijgen,
ja,
of zo. Want op het moment, het werkt dus blijkbaar niet alleen maar technisch. Dat dacht ik denk eerst ook veel meer. Van joh, als jij gewoon weet, zoveel dagen. Nou, pak het boek erbij.
Lekker makkelijk.
Ja, voer het uit, ja, en je bent er of zo.
Ja.
Maar je hebt wel echt die verbinding nodig. Gewoon met je lijf. En daarin werken we ook nog eens allemaal verschillend. Nou, je zei het net al even van, hey, je hebt een bepaalde standaard. Maar je hebt ook heel veel vrouwen die daar op een bepaalde manier buiten vallen, eigenlijk.
Ja.
En
dat is zo mooi. Hè? Dat is echt zo'n mooie uitnodiging om dat te gaan verkennen. Hoe werkt het dan voor mij? Wat zijn mijn signalen? En daarin dus ook te realiseren. Geen enkele cyclus is hetzelfde. Ook al staat in het boek, hè, bijvoorbeeld de ongesteldheidsfase, zeg maar, dat is het winterseizoen, daar beginnen we eigenlijk mee. Echt het moment van rust.
Mm-hmm.
En bij de een duurt dat 3 dagen, bij de ander 6 dagen. Dus daarin is dat ook goed om te gaan verkennen, hè, hoe werkt het dan voor mij? Dus ook die pre-ovulatiefase of de ovulatiefase of de premenstruele fase. Dus dat zijn eigenlijk de 4 fasen waar je doorheen gaat in elke cyclus. Dan is het ook heel goed om te gaan verkennen, oké, hoe werkt dat dan voor mij? En in jouw geval ook, heb ik wel of geen eisprong? Want dat is ook heel erg bepalend. Ook voor je hormoonhuishouding vervolgens.
Ja.
Als je zegt van, als ik dus PCOS heb, dan kan het wel zo zijn dat er geen eisprong plaatsvindt. En met alle gevolgen van dien.
Klopt.
Want je zei net van, we zijn eigenlijk gelijk een beetje ingedoken, wat is PCOS eigenlijk?
Ja.
Je zei, de huisarts zei, misschien is het wel PCOS. Hoe is het vervolgens verder gegaan?
Nou, ik ben doorverwezen naar de gynaecoloog. En daar heb ik een echo gekregen, inwendige echo. En daar werden inderdaad die follikels gezien op mijn eileiders. Op mijn eierstok, sorry. Ja, je hebt helemaal gelijk. Op mijn eierstokken. En het is zo, op het moment dat je er meer dan 12 hebt, zeg maar, dan zou er sprake kunnen zijn van PCOS. Nou, was het in mijn geval zo dat er aan beide kanten zichtbaar meer waren, meer dan 20. En nou, de ene kant, de andere kant kon ze niet eens tellen, zeg maar, zoveel.
Zo.
Maar goed, dan wordt dat vastgelegd in een systeem. Gaat terug naar een gynaecoloog. En dan wordt er een nieuwe afspraak gepland. Dus op dat moment heb je eigenlijk een soort nog geen idee. Die verpleegkundige die deelde wel iets over van, oh, dit zou inderdaad, dit is een PCO-beeld, zou iets kunnen zijn. Nou, de huisarts krijgt een brief, je krijgt een gesprek bij de gynaecoloog. En die gynaecoloog gaf eigenlijk aan van, joh, je krijgt de diagnose PCOS. Daarbij kan het zijn dat je verminderd vruchtbaar bent. Of daar ben je eigenlijk verminderd vruchtbaar. Doordat je minder eisprongen hebt. Heb je een kinderwens? Nou, ik had op dat moment niet een actieve kinderwens. Dus dan geeft hij eigenlijk aan van, joh, ga maar naar huis. Op het moment dat je een kinderwens hebt en je bent niet na een paar maanden zwanger, kom dan weer terug. Want dan kunnen we je helpen. Maar dat was het eigenlijk. Nou had ik mezelf al wel een beetje verdiept in dat ik dat er ook met voeding iets mogelijk zou zijn op het gebied van PCOS. Dat eventueel je gewicht van invloed kan zijn op PCOS. En daarvan gaf hij wel aan van, oh, dat kan inderdaad zo zijn. Je kunt daarover in gesprek met een diëtiste. Maar verder merk je dat er eigenlijk weinig kennis is, denk ik. Ja. Het gaat al heel snel over van, van syndroom naar vruchtbaarheid. Want met vruchtbaarheid, nou ja, daar kunnen ze mee aan de slag, zeg maar.
Ja, maar het is wel heel bijzonder. Want voordat jij dus achterkwam dat je PCOS hebt, had jij ook kinderen gekregen?
Ja. Ja, dat is echt wel iets heel wonderlijks. Ja, ja, want wij hebben samen 3 kinderen.
En eigenlijk nooit gemerkt, behalve dat je dus onregelmatig ongesteld was, dat daar dus moeilijkheden mee waren. Je hebt nooit echt beleefd van, hey, wij hebben, zeg maar, dat het echt het moeilijk was voor jullie om dus zwanger te kunnen raken.
Nee, nee. Ik denk bij de eerste vind je het misschien sowieso te lang duren. Maar eigenlijk ben ik vervolgens 2 keer zwanger geraakt op een moment dat we ervan overtuigd waren dat het niet kon. Dus dat waren echt cadeautjes. Dat ervaren we ook gelukkig echt als heel positief. Maar dat was wel een puzzelstukje wat een soort op zijn plek viel. Dat we zeiden, ik dacht mijn cyclus dus blijkbaar te kennen, maar ik kende hem niet. Ik had eigenlijk geen idee van hoe het precies zat.
Ja, dus het is natuurlijk wel bijzonder, hè, dat je, als je nu achteraf kijkt en verhalen leest over mensen met PCOS, dat je echt denkt, oh, wat is het bijzonder dan dat jullie samen 3 kinderen hebben mogen krijgen. Ja. En dat je, ja, ondanks dat je natuurlijk eigenlijk erachter kwam van, ik ken eigenlijk mijn cyclus niet en uiteindelijk ook die zoektocht hebt gehad, dat uiteindelijk dat ook een naam kreeg van, het is PCOS, je hebt dus kiezers op je eierstokken. Maar het is voor jullie geen probleem. Hè? Wanneer je nu op deze leeftijd erachter zou komen, of op mijn leeftijd, ik ben dan nu 37, dan, en jij zou nog een kinderwens hebben, ja, dan kan het opeens heel moeilijk worden. Van, zijn er dan nog eitjes die kunnen springen? Moet je aan de hormonen? Kom je dan echt in een fertiliteitsprogramma?
Ja.
En dat is jullie eigenlijk daarin, ja, zonder dat je dat wist, eigenlijk bespaard gebleven.
Ja. Ja, ja, dat is wel iets waar we ook wel echt met dankbaarheid op terugkijken. Dat je denkt hoe bijzonder dat we juist jong ouders geworden zijn. En ik was ook wel benieuwd van, zit daar dan een verklaring achter? Dat weet ik niet heel erg goed. Ik heb wel het idee dat ik nu, doordat ik zeg maar qua gewicht een soort op mijn hoogst ben, dat wellicht een verklaring zou kunnen zijn.
Dat je nu meer klachten hebt.
Ja, dat ik nu meer klachten heb. Maar ook dat die vruchtbaarheid dus invloed heeft. Heeft gehad ook doordat ik toen in een hele andere fase van mijn leven zat. En dat je lichaam toch vitaler is, denk ik ook wel, als je dan jonger bent.
Ja, dus ook het advies dat als je PCOS hebt, om zo vroeg mogelijk, en dat is niet maakbaar.
Mm.
Ik kwam mijn partner pas tegen toen ik, hoe oud was ik, 34 was of zo. Dus voordat wij zeg maar daar überhaupt voor open stonden, gewoon omdat onze relatie daar was. We wilden gewoon eerst een goede relatie bouwen. Dat was belangrijker dan, ik wil kinderen en ik wil er zo snel mogelijk nu ook aan beginnen. Want straks kan het niet meer. En dat is natuurlijk altijd een beetje het spanningsveld. Hè? Dus als je een partner hebt waarvan je zegt, samen zouden we heel graag kinderen willen hebben. En je weet dat je PCOS hebt. Is echt het advies van, maak daar dan ook echt al bewuste keuzes in om dat niet te lang uit te stellen. Met alle voordelen die het geeft, hoe jonger dat je bent.
Ja, en dan is die kennis dus heel belangrijk.
Ja, dat is ook mijn passie ook. Van vrouwen, laten we echt al vanaf jonge leeftijd weten hoe onze cyclus in elkaar steekt. Wat de signalen van ons lijf zijn, maar ook, je zei net, door de pil had ik een regelmatige cyclus. Maar dat is eigenlijk niet waar.
Mm-hmm.
Door de pil heb je geen cyclus.
Nee.
Dus door de pil zeg je van er is dus geen cyclus, we leggen dat plat. En de bloeding die je hebt is een onttrekkingsbloeding, is geen menstruatie. Dus soms,
dat is ook een mooie, want die kennis krijg je ook niet mee bij een huisarts.
Nee, maar dat is gewoon zo, je hebt gewoon geen cyclus. Dus dat betekent dus dat je, wanneer je gaat verkennen hoe kun je dus met leefstijl ook je hormonen ondersteunen, valt er heel veel winst te behalen.
Ja.
Betekent dat dan dat je klachten helemaal weg kunt krijgen of dat het er niet meer is? Nee, dat is niet zo. Maar je kunt wel bijdragen aan je lichaam te ondersteunen om een zo goed mogelijke cyclus te hebben. En daar heb je wel zelf invloed op.
Absoluut. En er zijn ook verhalen van juist ook van vrouwen met PCOS die met voeding en leefstijl een regelmatige cyclus hebben.
Ja,
dus dat is wel mijn zoektocht nog wel. Ik deelde dat vooraf natuurlijk ook wel met jou. Dat ik zei van, ik ben echt nog wel aan het zoeken en nog in proces. Maar er zijn ook Ja, zeker mogelijkheden, ook met PCOS. En denk dat het ook wel heel hoopgevend is. Ook juist voor vrouwen die hiermee te maken hebben. En dat zijn er heel erg veel.
Laat je cyclus voor je werken. Bestel nu het boek Hormoongeluk via hormoongeluk.nl. Daar vind je alle informatie en de online training die je daar kunt bestellen. Dus ga naar www.hormoongeluk.nl en bestel je boek vandaag. Ja, want dat laat de literatuur ook zien. 5-15% van de vrouwen heeft te maken met PCOS. In sommige gevallen komt het door overgewicht. Het is echt een BMI hoger dan 30, geloof ik dat je zei.
Ja.
En tegelijkertijd kan er dus ook iets zijn wat erfelijk is. Alleen ze hebben er nog zo weinig kennis van. Er is eigenlijk nog zo weinig onderzoek over gedaan van hoe ontstaat dit nu eigenlijk precies. Maar de gevolgen zijn wel groot. Hè? Want we hadden het net over dat je door dus de hogere gevoeligheid van testosteron meer haar overal kunt hebben. Dus wat overbeharing, dat je bijvoorbeeld merkt dat je haartjes op je kin hebt, zeg maar. Of dat je gewoon op plekken meer haar hebt dan een gemiddelde vrouw. Ja, dat is echt door hormonen komt dat. Ja. Maar er zijn eigenlijk nog wel meer gevolgen die ook na de overgang enorm veel impact kunnen hebben. Kun je daar iets over delen?
Ja, ik denk dat het belangrijkste stukje, en waar ook nu denk ik de meeste kennis over is, dat de manier is waarop je lichaam met insuline omgaat. Een stukje insulineresistentie. Maar de verhoogde kans op suikerziekte. De gynaecoloog gaf toen aan van nou, hou er rekening mee dat die kans met name rond je 50ste echt heel groot is. Maar ik las ook over hart- en vaatziekten, waar je een verhoogde kans op hebt. Ik moet heel even denken. Heb jij er nog meer gelezen?
Ja, dus daarbij zit het dus met een hoger risico op hogere bloeddruk, cholesterol.
Ja, wat daarbij hoort.
En wat we als vrouwen zijn en denk ik niet weten, is dat de meeste vrouwen dus aan hart- en vaatziekten overlijden. En dat het voor ons echt enorm belangrijk is om te kijken van hoe kunnen we dus bijvoorbeeld ook de oestrogenen in ons lichaam ook goed kunnen managen. Vooral als je dus ook merkt, oké, doordat we vaak geen eisprong hebt, komt er geen progesteron vrij. Progesteron is een hele goede tegenhanger van oestrogeen. Maar er zijn nog meer manieren om dus je oestrogeen goed in balans te kunnen houden. Daar heb je echt invloed op.
Ja.
En dat zit hem bijvoorbeeld in dat je je lever ontlast. En dus dat is ook waarom dat dus heel veel alcohol drinken voor vrouwen gewoon niet goed is. Maar ook kijken, hoe kan ik ook goed ontgiften? Drink ik voldoende? Hoe kan ik daarin eigenlijk mijn lever ook ondersteunen in het afbreken van alles wat dat dus ook actief doet? En de darmgezondheid. We komen er steeds meer achter. En je darm is het centrum dus van je hele immuunsysteem. Dus als je darmen niet gezond zijn, ben je ook gevoeliger voor wat dan ook. Maar je darmen zijn ook verantwoordelijk voor de natuurlijke afbraak van oestrogeen.
Vond ik ook een mooie, want dat wist ik ook niet.
Nee, dus een goede darmgezondheid is voor elke vrouw zo van belang. Ja, en het lastige, is dat onze leefstijl, dus dat wat we eten, heeft enorm veel invloed op onze darmen. En dat betekent eigenlijk dat het een ongoing proces is. Mm. Dus het is niet even van, ik fix mijn darmen even. Ja, je kunt daar een tijd even meer aandacht aan besteden. Maar de winst zit hem in het structureel gezond leven. In voeding, beweging en ontspanning.
Ja, echt een leefstijl. En dat vond ik, zelf vond ik dat wel ingewikkeld. We hadden het net natuurlijk al heel even over. Van je hebt op het moment dat ik zeg maar nu gezond leef. Wat ik op zich wel heel erg probeer te doen, maar wat eigenlijk waar in mijn lichaam dat nog meer vraagt, nog meer bewuste keuzes, meer alleen maar onbewerkt voedsel, dan merk ik dat niet altijd gelijk op een korte termijn. Dus op het moment dat ik niet lekker in mijn vel zit en wel mijn sugar cravings heb, denk ik, ik mag toch wel dat taartje of ik mag toch wel die chocola, wat op zich ook mag. Maar voor de lange termijn heeft gezond leven een heel groot effect. En ik merk dat daarin voor mij in elk geval die mindset en dat doel voor ogen houden heel belangrijk is. Maar dat ook iets is wat je dan weer soort het makkelijkst verliest. En dat je terechtkomt in een hele voedingswereld waarin, nou ja,
je door de boom het bos niet meer ziet.
Echt, ja.
Ja. Ja. Ja. Dat is echt zo, ja. En dat is denk ik voor elke vrouw, ieder mens zo herkenbaar. Hè? Dat als je het hebt dus over winst behalen en het is tastbaar, is iets vasthouden veel makkelijker.
Mm.
Maar wanneer het gaat over hoe ga je door de overgang heen, maar ook hoe mag je oud worden, dan is dat iets wat niet te berekenen valt van hey, wat gaat het me opleveren?
Je hebt ook geen garantie.
Nee, je hebt ook geen garantie, want het is niet maakbaar. Nee. Maar het is wel heel erg bepalend. En daarin jezelf dus, ja, ik denk uitnodigen, uitdagen. Ontdekken, hè, hoe werkt het dan voor mij? Hoe kan ik dat voor mezelf zo makkelijk mogelijk maken? Op een manier die dus ook bij me past. Ja, want dat is dus ook lastig. Hè, ja. Ik heb altijd veel gesport. Ik hou van buiten zijn. Ik kom buiten tot rust. Dus voor mij is naar buiten gaan heel makkelijk. En dan nog is het altijd lastig om daar ook prioriteit van te maken.
Mm.
Ja, vooral, je hebt een jong gezin, 3 kinderen. Je werkt nog. Nou, hoe doe je dat? Want dan is het nog zo'n extra hele grote bal die je dan ook nog hoog te houden hebt. Heb je daarin voor jezelf ook een tip waarvan je zegt van, hey, zo probeer ik dat nu ook in mijn zoektocht. Want dat is het. Het is een blijvende zoektocht. Het is, ja, af en toe weer dat erbij pakken. Dat staat in het boek ook heel erg. Hè? Als je net ongesteld bent geweest, als hij er dan geweest is, is dat ook echt wel het beste moment om weer te zeggen, oké, okay, we zetten de schouders er weer onder.
Ja, nieuwe kans.
Ja, nieuwe kans. Ja. Hupsakee, zeg maar. En wees dan ook niet zo boos op jezelf of teleurgesteld in jezelf dat het even niet gelukt is.
Mm.
En we gaan met frisse moed weer erop, pak je goede gewoontes weer op. Wees niet daarin zo streng ook voor jezelf, denk ik. Van het is weer niet gelukt. Nee, het is nu weer een nieuwe kans.
Nou, dat is wel een mooie. Ik denk dat ik in mijn zoektocht eerst alles wilde aanpakken.
In één keer.
Ja. Het liefst ook meteen goed.
Ja.
Dat is ook wel een beetje aard van het beestje, denk ik. Maar daar strandde ik. Dat lukte niet. En dat is op zich natuurlijk heel logisch, achteraf gezien. Maar doordat ik, nou ja, dat stukje kwijtraakte, dat stukje controle, regie voor mijn gevoel kwijtraakte, merkte ik dat ik toch een beetje verzandde in, nou, ik weet het niet, ik laat het allemaal maar even.
Ja, kun je ook soms onverschillig zelfs worden. Dat je denkt,
nou, een beetje,
gooi er wel met de pet naar, laat maar.
Ja, 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 dat denk ik wel. Ik denk ook echt wel dat ik dat een beetje had. En niet vanuit, van, joh, het kan me allemaal niet schelen, maar gewoon van, joh, iedereen vindt hier iets van, ik weet het gewoon even niet. En ik snap niet altijd precies, kan het niet helemaal duiden. Terwijl als je het weer klein gaat maken, ik vind het wel mooi in die woorden die jij gebruikt, dat je aan de ene kant jezelf kunt uitdagen, maar ook jezelf kunt uitnodigen. Ik ga toch een slokje water nemen. Dat geeft dus een keer mildheid. Van, hey, een uitnodiging om het stap voor stap te gaan proberen. En ik merk, ik denk dat dat heel verschillend is. De een heeft die schop onder de kont nodig en die andere heeft die uitnodiging nodig. Van, hey, ga het maar ontdekken, ga het maar verkennen. Ja, een van de dingen die ik uiteindelijk als eerste ben gaan doen is toch de focus op bewegen. En ik merk dat het met alles wat je doet, met alles wat ik doe, het heel erg keuzes vraagt. Je hebt je tijd in de week en die kun je maar 1 keer besteden. Dus ik merkte dat ik toen het stukje voeding wat meer links liet liggen. En dat ik nu meer in een proces zit van, hey, hoe kan ik dat bewegen nou een soort dagelijks ding van maken?
Ja.
Dat meer een dagelijks iets is, wat meer geïntegreerd is. En dat ik nu meer eigenlijk pas ook toe ben om te kijken van, hey, maar welke stappen kan ik nou concreet in voeding nemen? Ik heb heel veel stapjes genomen, maar ik loop maar wat soort aan te modderen of zo. Ja, dus ik merk, voor mij zijn die kleine stapjes daarin nodig. En
ik denk voor iedereen.
Ja, misschien ook
zeg
wel.
Maar, overal, zeg maar in het boek en in de planner, zeg ik ook van, hey, pak nu 1 thema per keer.
Ja.
En pak, neem daar eens 6 weken voor. Van, oké, okay, hoe kan ik meer beweging integreren in mijn leven? Nou ja, pak de trap in plaats van de roltrap of de lift.
Ja, de kleine dingen.
Ja, zeg maar juist daarin. Zeg maar, hè, ga je ergens een bakje doen met iemand? Denk eens over na, waarom ga je niet samen een wandeling maken?
Mm.
Want zeg maar weer of geen weer, eigenlijk is het zelden. Kijk, je hebt wel eens van die dagen dat de hele dag regent, maar die hebben maar weinig.
Je kan wandelen in de regen.
En je kunt ook wandelen in de regen, zeg maar.
Dat doe ik nu.
Ja.
Het regende zoveel de laatste tijd. Nee, maar het gaat heel veel om mindset.
Ja.
Ja.
En als je daarin dus jezelf eigenlijk daarin gaat kijken, oké, hoe kan ik daarin dus kleine stapjes zetten?
Mm.
En dan zit je toch al snel dus op die 10.000 stappen per dag. De gewoontes die je gewoon aanneemt van, ga je met de kinderen altijd met de fiets naar school? Ga je op je fiets naar werk? Ik pak heel vaak de fiets naar het werk.
Ja.
En dat ik echt merk, en gewoon al is het even een kwartiertje heen en een kwartiertje terug.
Ja.
Dat is gewoon zo goed gewoon. Of even in de lunch, even naar buiten. En want heel vaak denk je, maar ik wil mijn tijd zo efficiënt mogelijk gebruiken. Maar efficiënt gebruik maken van je tijd vraagt een holistische benadering voor lichaam, ziel en geest. En niet alleen maar voor werk. Vooral als je part-time werkt. Heel vaak als we part-time gaan werken, omdat je hebt kinderen gekregen of je wilde wat minder werken, dan blijft de workload vaak hetzelfde.
Mm.
Dus je denkt dan, oké, of er gaan wel wat taken weg. Maar als je van 4 dagen naar 2 dagen werken gaat, of naar 3 dagen, dat blijft altijd dezelfde tijd die je kwijt bent aan teamvergaderingen of wat dan ook, die dus niet effectief in te zetten valt. Dus je percentage wat je hebt aan werk is veel minder. Want die extra dag kan je 8 uur extra werken of 9 uur extra werken. Mm. Maar als je zeg maar een dag minder gaat werken, dan is het veel meer eigenlijk dan 8 wat je verliest. Of je verliest 8, maar je houdt minder dan, als je 2 dagen werkt, minder dan 16 uur over aan effectieve werkuren. En ik denk dat we daarin ook eerlijk moeten kijken van, maar wat is dan wel haalbaar binnen alle verplichtingen die ik heb? Want ik denk dat we onszelf overvragen.
Nou, en dat is heel persoonlijk, denk ik. Want ik moest ook denken aan het stukje stress, wat ook een heel belangrijke factor is. En als ik kijk naar mijzelf, kan zeg maar het investeren in of alles wat ik moet ook weer stress opleveren, zeg maar. Terwijl ik aan de andere kant graag wil leren om ook te rusten en ook mild te zijn naar mezelf. En soms bijt elkaar dat ook eventjes.
Ja. Ja, dat vind ik echt zo bijzonder. Dat we met onze Balance Keepers coach traject wordt heel vaak vergoed door werkgevers. Want ja, als jij lekker in je vel zit op je werk, ja, dan heeft dat zoveel invloed ook op alle terreinen van je leven. Dus ook op het werk. En lopen we ook echt met vrouwen mee om ook te kijken van, oké, hoe kun je dus ook echt op alle terreinen van je leven vanuit dus rust en overzicht, dat is onder de loep nemen, wat wil je daar dan mee? En als we dat voor elkaar krijgen, dan heb je veel meer vanuit rust en regie de mogelijkheid om mild en genadig te zijn ook naar jezelf. Maar ook echt bewuste keuzes te maken. En ook even reality check van, is dit ook echt haalbaar? Is het ook echt mogelijk of niet? En hoe doe ik dat dan vervolgens ook? En een ander dingetje, wat denk ik ook heel belangrijk om te noemen is, is dat je hormonenhuishouding heeft dus ook heel veel invloed op bijvoorbeeld je gewicht. En dat als je dus PCOS hebt, is de kans dus dat je overgewicht krijgt. En met de risico's van de suikerziekte erbij echt enorm verhoogd.
Ja.
Het maakt het ook zo lastig, hè? Want wat is dan kip of ei? Krijg je overgewicht door PCOS? Of krijg je PCOS door overgewicht? Dat weten ze denk ik eigenlijk nog niet.
Nee, ik denk allebei.
Ja.
Volgens mij is het zo dat op het moment dat je overgewicht hebt, ben je sowieso gevoeliger voor de gevolgen van PCOS. Wat ik heb meegekregen is dat je PCOS hebt, dat je het niet per se later in je leven ontwikkelt, maar dat wel de klachten meer of minder tot uiting komen naar, als je kijkt naar of leefstijl of, nou ja, daar speelt gewicht een rol in.
En dan lekker, want als je dan af wil vallen en je gaat minder eten, krijg je meer cravings.
Ja.
Waarbij het dus ook heel belangrijk is dat je suikerspiegel dan op hoogte houdt.
Ja.
Dat je voldoende blijft eten. Alleen de vraag is dan ook echt, wat eet je dan als je dus eet? Dus dat je wel voldoende voeding binnenhaalt, maar ook echt kijk, wat voor voeding eet ik dan?
Ja, nou, en dat vind ik echt nog een heel wereldje aan zich. Er zijn allerlei adviezen. En het gaat dan met name over het combineren van eiwitten. Eiwitten zijn heel belangrijk. Ook voor die bloedsuikerspiegel. Dus je gaat eigenlijk met name de dingen doen waarmee je bloedsuikerspiegel, hoe noem je dat?
Stabiel houdt. Ja, stabiliseert. Ja, dus dan juist ook gezonde vetten eten.
Ja.
Die combinatie van eiwit en gezonde vetten. Dus,
het vraagt heel erg bewuste keuzes.
Ja.
En ook wel ook een stukje kennis.
Ja.
Want op het moment dat je dus PCOS hebt, is het ook weer lastiger om af te vallen, omdat je lichaam anders reageert. En dat vind ik zelf ook wel. Ik vond het aan het begin heel frustrerend. Dacht ik, ja, lekker dit.
Dat is het toch ook?
Ja, dat is het ook. Ja. Ja, dat mag misschien ook gewoon. Ja,
ja, dat is ook echt frustrerend. Hè? En zo vaak hangt er een oordeel op als je dus als vrouw zijnde voller bent. Terwijl ja. Dit is een hormonale aangelegenheid. Wat zo die strijd versterkt. Van, Het is niet alleen maar wat kies je dus. Maar je lichaam werkt dus ook echt anders. En de complexiteit van hoe dat allemaal samenhangt. Laten we het daar ook eens met elkaar over hebben. In plaats van dat we allemaal maar een oordeel hebben over mensen die dus overgewicht zouden hebben. En wij dan vinden dat het komt omdat dat wat ze er allemaal in stoppen, zeg maar. Maar dat we ook naar onszelf daar milder in worden, denk ik. Want wanneer je weet, maar dit is ook echt een hormonaal verhaal. Hoe ga ik hier op een goede manier mee dealen? Welke mensen kunnen we hierbij helpen?
Ja, ja.
Dan wordt het opeens een hele andere benadering, denk ik ook.
Ja, ja, en daarbij wel het belang, zeg maar. Het is dus ook wel echt wel van belang voor je gezondheid. En ik denk in het algemeen is het van belang voor je gezondheid. Maar als je kijkt naar de hormonenhuishouding van vrouwen, ja, is het gewoon dubbel zo belangrijk. En in die kennis, ik denk dat we dat heel weinig horen. Daarin is jouw missie echt supermooi. Maar ik mis dat ook wel. Als je denkt, oh ja, als je dan bij een huisarts komt en dat stukje uitleg over, hey, maar hoe werkt dat dan? En hoe werkt dat dan bij PCOS? En dan, ja, ik denk dat zou denk ik een hele mooie meerwaarde kunnen zijn. Al is het maar dat je naar een website verwezen wordt waar betrouwbare kennis staat.
Ja. Nou ja, waar ik altijd naar doorverwijs is de organisatie Care for Women. Dat zijn allemaal doorgeleerde verloskundigen, gynaecologen, weet ik veel allemaal, die echt ook heel veel kennis hebben over hormonen en leefstijl. Dat wordt ook vergoed. Je hebt geen doorverwijsbrief nodig. En dus als je dus net zoals jij een brief thuis krijgt, je PCOS, kom maar langs als je graag zwanger wil worden en het lukt niet. Mm. Dan zijn er dus dingen die je kunt doen met een goede begeleiding. Er zijn natuurlijk heel veel online aanbieders van gratis webinars met hele dure trajecten vervolgens om dat allemaal te volgen. Ik zou zeggen, blijf even in het reguliere circuit, want het is echt een bos waar je door hoeveelheid bomen het bos niet meer ziet, zeg maar. Mm. Het is echt een weerwar. Dus begin gewoon eens bij een stukje begeleiding van mensen die daar ook echt op doorgeleerd hebben, die daar, nou ja, waarbij het ook gewoon vergoed wordt. Dat is ook heel prettig. Mm. En dat je dus aan de hand van een specialist gaat kijken, oké, wat is goed voor jou? Welke specialist kun je daarin aan de hand nemen? Wie heeft hier ook echt verstand van? En daarin te gaan kijken, oké, hoe kun je hier verder stappen in zetten?
Ja, mooi.
Het mooie vind ik dat als ik ik heb gewoon ook even wat research gedaan voor deze podcast. De tips die gegeven worden, ben ik heel blij van, zijn eigenlijk ook de tips in mijn boek. Dus je kunt eigenlijk al, als je merkt van, hey, ik wil gewoon eerst zelf aan de slag om te kijken wat voor gezondheidswinst zou kunnen behalen. Dat is gewoon het goedkoopste optie. Dat is €20. Ik heb het allemaal voor je uitgezocht. Om daarin te gaan kijken, oké, hoe kan ik dus aan de hand van hormonen kijken? Wat kan ik dan ook doen om deze eerste stappen al te zetten in gezondheid? Dat zit er bijvoorbeeld in extra mineralen nemen. In magnesium, bijvoorbeeld zink is enorm belangrijk. Vitamine D is heel erg belangrijk. Dus dat kun je allemaal in supplementen nemen. Goed kijken van oké, hoe kan ik mijn darmen daarin ondersteunen met prebiotica, maar ook probiotica. Probiotica is endemie in pilvorm, maar dat is zo lang werkzaam als dat je ze ook slikt. Prebiotica zijn voedingsmiddelen waar bijvoorbeeld gefermenteerde voeding, waar het eigenlijk van nature al in zit. Dus echt de zuurkool waar de schuim nog op staat. Dus niet de zakjes uit de supermarkt. En dat is eigenlijk een hele goede manier om de gezonde bacteriën in je darmen ook te voeden. En daarnaast ook te kijken, hoe kun je zo min mogelijk ontstekingsbevorderende voeding eten. En dat zou wat ze vermoeden, maar er moet nog meer onderzoek in gedaan worden, is dat vrouwen met PCOS gluten bijvoorbeeld van invloed zijn. Zuivel, suikers, dat soort voeding. Nou, daar kun je in het boek allemaal meer over lezen. Maar dat zijn wel dingen die je zou kunnen testen. Van, hey, merk ik dat ik me dan ook beter voel? En dat is ook stapje voor stapje te doen. Hè? Want als je erin gaat duiken, ja, dan is er gewoon zoveel kennis en zoveel over te vinden. Maar begin eens bij dat eerste stapje.
Mm,
en ja, dat eerste stapje hebben we genoemd. Ga je cyclus tracken.
Ja, ja, dat is echt een hele belangrijke basis, denk ik. Ja.
En vanuit daar, als je merkt, hey, mijn cyclus is dus niet zo regulier, zo consequent. Dan is het heel goed om te gaan kijken, oké, heb ik bijvoorbeeld stress? Zijn er moeilijke dingen in mijn omgeving? Laatst sprak ik ook een dame die zei, ik was niet meer ongesteld. Ik dacht, ik zit in de vervroegde overgang. Ja, toen bleek dat ze afsteven op een mega burn-out. En toen in het proces van herstel werd ze weer ongesteld.
Oh, prachtig.
Het is ook zo goed om te gaan verkennen. Wat is nu eigenlijk ook de oorzaak van hobbels in mijn cyclus?
Ja, want eigenlijk gaat jouw lichaam ook met de aanpassing van je cyclus eigenlijk voor je zorgen. Dus ergens is het ook iets, daarin is het ook iets heel moois. Maar dan is ook weer die kennis heel belangrijk. En dat vind ik wel het hele mooie aan jouw boek. Dat het een heel toegankelijk boek is. Waar heel veel kennis eigenlijk zo te vinden is. Dus waar we eigenlijk gewoon mee aan de slag kunnen. En ik merk bij mijzelf, juist doordat ik er eventjes soort balen van heb gehad in de afgelopen periode, dat het me ook wel weer echt motiveert om daar juist weer mee aan de slag te gaan.
Oh, wat goed.
En om gewoon die stapjes te gaan nemen. Dus dat vind ik wel een mooie. Dat maakt ook wel, denk ik, het mooie van jouw project en van alle plannen die je nog hebt. Maar voor mij maakt het ook wel dat ik dat gevoel heb van, oh ja, dit boek, dat kan ik uitdelen. Die kennis, die moeten we aan elkaar doorgeven. Ja. Hier moeten meer vrouwen van weten.
Ja. Ja, ik vind echt dat elke vrouw deze kennis als basis moet hebben.
Ja, en dat is mooi als we dat voor elkaar kunnen krijgen voor de nieuwe generatie.
Ja, mooi hè? Ja. Ik vind het heel bijzonder dat je zo je verhaal wilde delen. Dat je jouw worsteling ook daarmee en ook nog steeds het zoeken daarin. Maar dat is ook het eerlijke verhaal. Ik denk dat dat altijd zo zou blijven.
Mm.
En ook wel echt de uitnodiging van, hey, laten we ons lichaam echt leren kennen. En daarin ook onszelf misschien wel uitdagen of zoeken naar de manier, hoe kan ik dus nu in de keuzes die ik maak, ook goed voorsorteren. Ook straks op de tijd, ook na de overgang. En dat we als vrouw zijn ook echt gaan kijken, hey, laten we weten hoe onze waarden zijn met bloeddruk, met cholesterol. Daar een check-up op doen. Vooral ook als je richting de 40, 50 gaat. Gewoon weten, hoe zijn mijn waarden en hoe kan ik daarin nu ook in mijn leefstijl keuzes in maken? Want het moet toch eens stoppen dat zoveel vrouwen overlijden aan hart- en vaatziekten. En dat we afstevenen, of hoe zeg je dat, op suikerziekte bijvoorbeeld. Maar dat we daarin, juist nu we jong zijn, ook enorm veel controle kunnen hebben. Of in ieder geval keuzes kunnen maken voor gezond leven.
Ja, en misschien is dat het met name, dat we weten dat we invloed hebben. Want ik denk dat heel veel vrouwen niet weten dat we die invloed hebben. Dus dat is iets, dat is een mooie basis.
Ja, en dan is dat aanpassen van je leefstijl is een hobbel. En dat is niet makkelijk.
Ja.
Maar ga het aan. Want dat is echt, dat gaat je zoveel winst opleveren. Gezondheidswinst. Ook in de jaren die komen, zeg maar, ook in het gezond ouder worden. En dan, wat je zo mooi zei, dat geeft nooit garanties. Dat is het eerlijke verhaal. Maar het zorgt wel voor dat je beter voorgesorteerd staat dan wanneer je er geen kennis van hebt of je er nooit in verdiept hebt. En dat is wel het minste wat we kunnen doen.
Ik vond dat wel een mooie wat je tijdens je boekpresentatie zei, van hey, het is elke dag weer zoeken naar de juiste balans. En die multiheid is denk ik ook van, oh, het is vandaag niet gelukt, maar ik mag ook morgen weer opnieuw beginnen. Ja. Of na mijn volgende menstruatie.
Ja.
Stap voor stap.
Dankjewel voor je verhaal, Janine. En ik wens je ook een hele mooie zoektocht verder ook in het integreren van een gezonde leefstijl. Ook in jouw leven, ook met de drukte van een gezin en werk en alles wat je doet. En dankjewel dat je hier ook zo wilde zijn en je verhaal wilde delen. Want dat moedigt elke vrouw aan om dit proces aan te gaan.
Graag gedaan.
Wat tof dat je luisterde naar de Inspirerende Vrouw. Ik hoop dat het je enorm mag bemoedigen, mag inspireren en verder mag brengen in jouw leven. Mocht je nu zeggen, Marije, ik zou graag meer willen weten over wat je doet, check dan Bureau Delight of de Ambitieuze Zakenvrouw. En wellicht zitten wij binnenkort ook samen aan tafel voor een goed gesprek, wellicht een podcast of iets anders moois. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe. En graag tot de volgende keer. Zeg je nu, hey, deze podcast is echt een favoriet? Zorg dan dat je hem volgt en liked En wellicht kun je een comment toevoegen, zodat nog meer vrouwen de inspirerende vrouw kunnen vinden. Geniet!